Hallo allemaal, Esther Groenewegen hier, als zegt het niet vanzelf gaat. Vandaag ga ik een podcast opnemen samen met Debbie. Nou, wie is Debbie? Debbie is feng shui-expert, adviseur en zij kijkt naar huizen en ruimte. En welke invloed dit heeft op de bewoners. Nu heb ik net vorige week zondag een training bij Debbie gedaan. En zal ik even laten zien. Dit was dus de training die we hadden. En dit is dus het bedrijf van Debbie. Nou, een super gave training. Veel te kort, was zo voorbij, maar ik raakte zo geïnspireerd. En natuurlijk heb ik ook aan Debbie gevraagd van... Feng Shui, kan dat invloed uitoefenen op het gedrag van onze kinderen en op ons levensgeluk in huis? En daar heeft ze dus ja op gezegd. En ze heeft me ook verteld dat er dus heel veel dingen... heel veel dingen kun je eigenlijk beïnvloeden met het feng shui. En toen dacht ik, dan wordt het interessant voor de volgers van, als het echt er niet vanzelf gaat. En dat heeft ons eigenlijk doen besluiten om samen deze podcast op te nemen. We hebben een aantal vragen die ik aan Debbie ga stellen. En misschien dat er tijdens het gesprek nog dingen naar boven komen die we samen kunnen bespreken. Dus ik heb er echt heel veel zin in. Dus welkom Debbie. Super fijn dat je het voor als echt er niet vanzelf gaat wil doen en voor mij wil doen. Vertel maar wie je bent en begin daar maar eerst mee. Wie is Debbie en hoe ben je er toegekomen om feng shui consultant te zijn?
Ja, ik kan me voorstellen dat heel veel van jouw volgers ook denken van feng shui, hoe spreek je het überhaupt al uit? En wat is dat? En hoe kom je er dan toe om daarmee te gaan werken? Al dit soort vragen gaan ook wel van langskomen in dit interview. Maar ik zal eerst even bij mezelf beginnen. Nou, mijn naam is dus Debbie Weeselenburg. En ik ben een paar jaar geleden met Feng Shui in aanraking gekomen, in contact gekomen. En dat kwam eigenlijk omdat er een opleiding voor was. En wij gingen onze eigen huis verbouwen. Want Feng Shui heeft dus alles mee te maken met ruimtes en met huizen of gebouwen waar mensen in wonen of verblijven. En wij gingen ons eigen huis verbouwen. En toen zag ik een oproepje in het plaatselijke krantje dat er een gezin werd gezocht die geïnteresseerd waren in en meer wilden weten over wat je kunt doen met je huis. En wat het betekent een huis in jouw leven. En toen dacht ik, nou weet je, ik ga me daar voor aanmelden. Want er was dan een examen van die opleiding Feng Shui. En ze zochten een praktijkhuis waar zij konden kijken en daarna advies konden geven wat beter zou kunnen in het huis. En ook voor de bewoners om fijner met elkaar te leven. En dat leek me zo interessant. En ik had er verder ook nog niet zo heel veel beeld bij en ideeën bij. Dus ik dacht toch, ik ga me daarvoor aanmelden. Omdat we ook die verbouwingsplannen hadden. Nou, en dat hebben we zo gedaan. En toen zijn al die studenten, er waren niet zoveel, 20 studenten, kwamen hier over de vloer. En kwamen allemaal vragen stellen. En dat ging niet alleen maar over die verbouwing. Het ging eigenlijk over heel je leven eigenlijk wel. Over veel meer dan alleen letterlijk die verbouwing die je van plan was. Dus ik vond het wel heel interessant. En we zijn die verbouwing, daarna kregen wij ook adviezen, schriftelijk zeg maar, met mooie plaatjes er ook bij, dat je visueel ook zag wat het voor je kan doen. En hoe het zou kunnen worden na de verbouwing. En het zag er zo mooi uit, dat wij ook wel echt zeiden van, oh, we gaan die verbouwing ook echt op die manier doen. We hebben onze zolder dus op die wijze gedaan. En dat vond ik zo interessant. De opleiding werd daarna ook nog gegeven door Nina Elshoff. Zij is van de Feng Shui Academie. En toen ben ik die opleiding ook gaan volgen. Want voorheen deed ik eigenlijk heel ander werk. Toen werkte ik bij de politie als leidinggevende van HR-adviseurs. Dus het was zoiets anders. En ik ben die opleiding gaan volgen. En dat gaf mij gewoon heel veel inspiratie. En ook heel veel ideeën om daarmee ook aan het werk te gaan. En dat was eigenlijk het mooie er ook wel van. En toen ben ik ook voor mezelf begonnen als Feng Shui-adviseur. En dan doe ik het op de dag van vandaag. Dus het is eigenlijk... Met toeval zeg je dan, of is het toeval op je pad gekomen. En zo is dat gegaan. En ik ben daar nog steeds mee in ontwikkeling. Ik doe nog vervolgopleiding en dat soort zaken. Oh ja, je wilt steeds nieuwe dingen er nog bij leren. En ik ben ook in de praktijk gewoon heerlijk aan het werk voor allerlei gezinnen vaak, particulieren. Maar ook wel voor bedrijven. Dus dat kan allebei. En ook wel een keer voor een verpleeghuis heb ik werk gedaan. Dus zo kun je dat heel breed inzetten. En wat kan ik nog meer over mezelf vertellen? Misschien gewoon even leuk om te weten. Nou, ik heb dus een gezin, twee kinderen, ik ben getrouwd, ik woon in Rotterdam. En ja, ik hou gewoon heel erg om met je huis bezig te zijn. Maar eigenlijk wat ik nog veel interessanter vind, is eigenlijk wie zijn de mensen die in zo'n huis wonen? En wat kun je voor ze betekenen? Want dat heb ik natuurlijk wel vanuit mijn personeelswerk, of HR wordt het dan genoemd, human resource werk. Ik ben altijd wel heel erg geïnteresseerd geweest in van wie ben jij en wat vind jij belangrijk in je leven. En dat is ook wat mij in Feng Shui zo aantrekt. En dat is ook wel een beetje het verschil tussen als je een interieurstyliste vraagt om naar je huis te kijken of een Feng Shui adviseur. Wij verdiepen ons echt in allerlei dingen die spelen en die belangrijk zijn voor jou en jouw gezin. En dat zal de interieurstylisten ook waarschijnlijk wel doen tot bepaalde hoogte. Maar met Feng Shui kun je ook echt heel bewust gaan werken aan bepaalde issues die misschien in jouw leven zijn. Of dingen die spelen in jouw gezin. En om daarmee aan de slag te gaan. Maar dan wel via je huis waar je woont. En Dat is ook wat Feng Shui kan doen.
Ja, en dat klinkt denk ik als leek, als je nog niet van Feng Shui hebt gehoord, klinkt dat toch een beetje gek of een beetje spooky. Maar ik heb jou natuurlijk nu al een paar keer gesproken. En wat ik zo fascinerend vind van jou is dat je aan de hand van de plattegrond van een huis kunt zien welke thema's er spelen en welke uitdagingen er spelen. En dat vind ik zo eigenlijk heel bijzonder dat je vanuit wat jij ziet ook oplossingen kunt aanbieden aan de uitdagingen in het gezin. En hoe komt dat dan dat jij vanuit een plattegrond kunt zien wat er speelt of wat voor thema's er spelen? Kun je dat uitleggen of is dat heel lastig om uit te leggen?
Ja, dat is op zich. Wat je eigenlijk doet is ook wel. Ik praat ook altijd heel erg natuurlijk met de mensen, met de klanten waar ik kom. En dat is ook echt wel een diepte interview over allerlei onderwerpen die er zijn. Zoals bijvoorbeeld het samen leven, het samen eten, het slapen. Hoe maak je gebruik van je huis? Wat gebruik je wel, welke ruimtes, welke niet? Welke ruimtes voelen fijn aan, welke ruimtes voelen niet fijn aan? En met die informatie, die neem ik ook allemaal mee. Ga ik ook echt aan de slag. En eigenlijk heeft iedere plek in huis heeft ook een functie. Dus je kan, de keuken is ook echt bedoeld om te eten. En om het eten klaar te maken. En daarna om het op te eten. Veel mensen hebben ook wel de eettafel natuurlijk letterlijk in de woonkamer gedeelte staan. Maar zo'n keuken kun je daar gewoon, die is daar gewoon voor bedoeld. En een huiskamer is bedoeld om elkaar gezellig te ontmoeten. En dan met elkaar samen te zijn. En een slaapkamer is echt bedoeld om rustig te kunnen slapen. En je ziet ook wel dat functies door elkaar heen worden gehaald. Dat het of te veel spullen soms zijn, of spullen die op een bepaalde plek staan, dat die eigenlijk bij een keuken horen. Of dat je zegt, joh, die horen eigenlijk bij een werkkamer. Waarom staan al die werkspullen letterlijk in een huiskamer, weet je, dus dingen gaan door elkaar heen lopen. En eigenlijk wat je met Feng Shui doet, en doen we ook met de plattegrond van zo'n huis, dan zie je natuurlijk hoe het huis bedoeld is, en hoe een gezin daar ook gebruik van maakt. En je gaat eigenlijk alles weer een plek geven. En zo krijgen mensen die er wonen ook eigenlijk weer een plek in huis. Iedereen ook zijn eigen plek. En dat is ook een hele belangrijke vraag. Heeft iedereen een eigen plek in het huis?
Ja.
Dat loopt ook nog wel eens door elkaar heen. Dat je bijvoorbeeld ook als vrouw, en als moeder in huis eigenlijk ook wel heel graag een eigen plek zou willen. Dat je eigenlijk zegt van, ja, die heb ik niet. Want ik vind eigenlijk heel veel andere dingen belangrijker dan mezelf. En dat zie ik ook vaak wel terug.
Hmm.
Op die manier ga je aan het werk. Dus ik kijk naar een plattegrond van hoe is het huis bouwtechnisch bedoeld.
Laat hem heel even zien. Dit moesten we dus maken zondag.
Ja, dat is jouw huis.
Dat is de grond van mijn huis. En wat, we kunnen dat niet helemaal gaan uitleggen, want je hebt natuurlijk de hele dag voor nodig. Maar uiteindelijk ga je dus met zeg maar de kennis en de wijsheid ga je daar dus een, ja, dat is een, hoe noem je dat? Een papiertje, ja, weet ik even niet. Ga je die er overheen leggen? En dat is denk ik te ingewikkeld om dat uit te leggen nu in deze video. Maar dit is een beetje het principe waar je dan mee werkt. En dan kan je van daaruit met bepaalde energieën, bepaalde materialen, bepaalde thema's, kun je gaan kijken hoe je nu werkelijk leeft. En eigenlijk heb ik een beetje het gevoel alsof je ook ons een spiegel voor hebt gehouden. Hè? Van, wat speelt er nou eigenlijk terwijl je daar niet eens bewust van bent?
Nee, daar gaat het ook om. Het is eigenlijk wat onbewust ook aanwezig is in een huis. Maar ook qua spanningen die er zijn in een huis. Hè? Gewoon dat je met elkaar leeft. Dat heeft ieder gezin gewoon. Je gaat eigenlijk kijken waar zitten die spanningen en hoe ga je dat oplossen.
Ja.
En dat is ook wel heel fijn dat het ook Feng Shui werkt, dat heel erg vanuit het wel benoemen van de dingen zoals die er zijn en zoals je die zelf als gezin ook ervaart. En daarna gaan we kijken hoe kun je dat beter, hoe kun je dat verbeteren. En dat begint eigenlijk ook al met wie je zelf bent als gezin. Hè? Dat staat echt gewoon voorop. En wat vind je belangrijk in je leven? En krijgt het ook allemaal letterlijk een plek in zijn huis? En hoe gebruiken jullie het huis? Want wat ook een belangrijk punt van een huis is bijvoorbeeld de voordeur. De voordeur, ja, weet je, dat is echt het entree van je huis. En niet iedereen maakt gebruik van een voordeur. Sommige mensen hebben heel erg, dat is ook vaak meer gewoon in sommige gebieden van Nederland ook wel, dat er via de achterom wordt gekomen. Dat de achterdeur heel veel wordt gebruikt en dan wordt die voordeur niet gebruikt. Want wat Feng Shui ook doet, is we kijken eigenlijk naar het huis als eigenlijk het lichaam. Zorg je goed voor je huis en daarmee ook voor jezelf. Want we zeggen ook het huis is na de huid en je kleding. Daarna komt het huis als omhulsel van jou. En omarm dat huis, wie jij bent en wat jij met je gezin graag, hoe jij graag wil samenleven. Hè? Ondersteunt dat huis jou daarbij? Of is het huis meer een toevalligheid en zijn jullie daar met elkaar terechtgekomen, maar heb je eigenlijk misschien niet het goede gevoel bij je huis en ook niet het idee dat jouw huis je daar helemaal bij ondersteunt? Dus kijk naar dat huis alsof het je lichaam is, dat je er ook goed voor zorgt. En de zuurstof voor een huis, de energie van het huis, en het, ja, een ander woord ervoor is de zuurstof, komt via de voordeur naar binnen. En daarom is die voordeur ook zo belangrijk. Kijk eens naar je voordeur, hoe je die entree er al uitziet. Ik weet niet of je een voortuin hebt. Sommige mensen hebben natuurlijk lekker een voortuin. Andere mensen hebben dat misschien een kleinere, of je woont in een flat, dat kan allemaal. Maar we gaan eerst eens kijken, hoe kom je al aan bij je huis en welk gevoel geeft dat? Heb je daar een fijn gevoel bij? En dan bij die voordeur maak je ook zichtbaar dat jullie daar wonen. Dat jullie achter die voordeur leven als gezin. En waarom is die bijvoorbeeld zo'n naambordje bij een voordeur. En een nummerbordje en een brievenbus. En een leuk plantje er eventueel naast. Maar ook iets eigens. Hè, dat je ook zegt van nou hier wonen wij echt als gezin. En dat stralen we op die manier ook uit. Dat maken we visueel. Dat laten we ook echt zien. En dat mag ook. Is dat aanwezig bij zo'n voordeur? Want eigenlijk met die voordeur zeg je van, daarachter begint ons eigen leven. Kijk, in de buitenwereld doet iedereen een beroep op je. En er gebeurt van alles, verkeer, raast langs. In de buitenwereld overkomt het je allemaal meer. Er gebeurt daar ook van alles. Maar achter die voordeur, dat mag op zich een hele fijne plek zijn. Echt een oplaadplek voor jou en je gezin. En is dat ook zo? En begint dat al eigenlijk voor die voordeur en bij die voordeur? Want bij die voordeur bepaal je ook wie er binnenkomt. En wie je rustig buiten laat. De pakjes bezorgen laat je lekker buiten staan. Dan komt er een leuk bezoek wat je ook zelf hebt uitgenodigd. Nou, dan laat je die lekker binnen. En dat bepaal jij. En dat bepaal je niet via die achterdeur. Want die achterdeur staat vaak open. Dat is dan ook een gewoonte, dat die altijd eigenlijk open is. En dat Jan en alle man daar allemaal zo binnen kan komen. En kinderen over de vloer komen via die achterdeur. En dan heb je die regievorming niet. Want dat is ook wat die voordeur doet. Je bepaalt de regie. Dat mag jij ook bepalen wie er in jouw huis komt en wie niet. En inbrekers laat je buiten, dus je zorgt dat je huis goed beveiligd is, dat het prettig voelt. Maar het is ook gastvrijheid voor mensen die je wel uitnodigt. En daarvoor is die voordeur al zo belangrijk. Dus we kijken eigenlijk naar het huis van het menselijk lichaam. En hoe komt dat zuurstof al je huis binnen? En gebeurt dat ook wel op de fijne, goede manier? En dat is ook een manier om naar je huis te kijken. En daar beginnen we ook vaak al bij. En dat zijn gewoon hele praktische dingen. En het hoeft niet ingewikkeld te zijn. En wat we met Feng Shui wilden eigenlijk bereiken, dat het zo optimaal mogelijk wordt. Dat het eigenlijk samenvalt voor je. Hoe je huis is, dat jij daar thuis voelt. Maar ook dat wat er achter die voordeur is, dat klopt met wie jij bent. En met de energie die jij graag wil hebben in huis. Dat zo optimaal mogelijk is. En daar zorgt Feng Shui voor. En dat hoop ik dat ik dat in die workshop vorige week aan jou heb kunnen overbrengen. En ik hoop ook eigenlijk voor jouw volgers. Want dat is ook zo mooi, weet je. Ik heb in de workshop ook gewoon als ik advies geef aan huis, heb ik wel vaker te maken gehad, weet je, met mensen die of adoptiekinderen hebben of pleeggezinnen. En dan is het zo fijn als je zo'n gezin kan helpen. En dat hoop ik ook eigenlijk voor jouw volgers te kunnen doen met dit soort praktische tips. Ja, dat ze geholpen worden.
Ja, want jij vertelde me over een huis wat je in Australië hebt gedaan voor iemand die je daar kent. En dat was een moeder van adoptie of pleegkinderen.
Ja, klopt.
Wie zou je daar iets over kunnen vertellen? Van wat heb je voor haar kunnen doen en wat heeft ze daarmee bereikt?
Ja, ik heb hun het advies gegeven dat zij het huis nog aan het bouwen zijn. Dus zij gingen groot daarin verbouwen. Maar ik heb dat zo praktisch mogelijk ook voor haar gedaan. En ook wel heel bewust gekeken naar de kinderen in dat huis. Want dat is ook zo belangrijk. De vraag was ook welk kind in welke slaapkamer. En die vraag krijg ik wel vaker. Want het is niet vanzelfsprekend dat ieder kind zich in iedere slaapkamer prettig voelt. En dat geldt ook voor jou als ouders. En als je kijkt naar de slaapkamer en als je verschillende kinderen hebt, dan past de ene slaapkamer beter bij de ene kind dan bij de ander. En daar kijkt Feng Shui ook naar. En dan zeg je, goh, hoe doe je dat dan? Of hoe ken je die kinderen dan? Nou, ook weer door dat gesprek wat je aangaat met een gezin. Dus je krijgt heel veel informatie over wat kinderen fijn vinden. Sommige kinderen houden van een meer grotere kamer, andere van een kleinere kamer. Sommige kinderen die hebben hele ideeën hoe ze de kamer willen inrichten. Andere kinderen maken het allemaal niet zo uit. Maar door naar die slaapkamers al te kijken en naar die kinderen zelf, maak je een goede match, zeg maar. En dat is ook zo belangrijk. Ook dat slapen, dat is zo'n belangrijk punt. En daarmee hoop ik ze dus dat gezin ook wel te helpen. Zij zijn dus nog dat huis nu aan het verbouwen. Dus het is even afwachten hoe dat straks allemaal gaat. Maar dat zit ook wel heel veel adviezen in die ze gewoon in het hier en nu al kunnen gebruiken. En ik heb andere gezinnen ook wel geholpen met kinderen met slaapproblemen. En daar heb ik ook echt van teruggekregen dat de ouders zeiden, joh, het werkt zoveel beter. Als je kijkt naar een slaapkamer, dan is dat echt een oplaadpunt. Dan laat je de dag achter je en dan laat je eigenlijk op voor de volgende dag. Dus dan wil je ook in alle rust moet je dat kunnen doen. Hè? Eigenlijk val je stil tijdens het slapen. En dat is om volledig tot rust te komen. En als je dan kijkt naar zo'n slaapkamer, bij kinderkamers zie je dat ook heel vaak, dan zie je daar hele heftige behangetjes. Want ouders denken dan ook dat het leuk is om wilde dieren op te hangen. Of een oerwoudgevoel te geven bijvoorbeeld. En dat is ook heel leuk. En die kinderen spreken het ook enorm aan. Want Freek Vonk is natuurlijk heel actueel. En iedere kinderen zijn daar fan van. Dus die willen ook zo'n kamer. Maar eigenlijk betekent dat als een kind de hele dag naar wilde dieren kijkt. Dat je continu in een verscherpte stand staat. Omdat je denkt, oh, wilde dieren kunnen zo in je nek springen. Of er kan van alles gebeuren s'nachts. En vooral die dieren. En al die wilde printen en heftige kleuren, die gaan gewoon s'nachts helpen die niet om jou tot rust te laten komen. En op die manier ga je ook al naar een slaapkamer kijken. Maak het rustig. Hou het bij rustige blauwe kleuren, rustige aardetinten. Een slaapkamer hoeft niet wild. En niet met drukke, heftige printjes en kleuren. Dat is echt, zo komen je hersens niet tot rust. Want je maakt de hele dag al heel veel mee op de dag. Kinderen ook heel veel. En ze moet ook al zoveel. En dan hou die slaapkamer rustig. En dat wil niet zeggen dat er niet gespeeld kan worden en dat het speelgoed er niet is. Maar je kunt er ook voor kiezen om dat achter een dichte deur s'avonds te doen. Of in een mand te doen, dat speelgoed. Met een dekseltje erop. Zodat het ook tot rust komt. Zodat niet als het kind gaat slapen, eerst nog al dat speelgoed ziet. Die eigenlijk al het speelgoed zegt eigenlijk tegen je. Speel met mij, speel met mij. Laat mij niet hier zomaar liggen. Dus dat prikkelt continu. En het brengt eigenlijk de hersens ook continu op gang van de kinderen. En dat is niet wat je wil bij slapen. Dan moet je die hersens tot rust laten komen. En dat is een heel belangrijk ding, vooral bij kinderkamers.
Het is zo grappig dat je dit zegt, want
ja?
Mijn dochter, die had vroeger heel veel angsten, maar dus ook heel veel angsten voor speelgoed. En zo had ze dus zo'n opmaakpop, wat heel veel meisjes natuurlijk hebben. Wij moesten 's avonds echt de poppen, de opmaakpop en knuffels en al, moesten we allemaal echt letterlijk de kamer uithalen. Anders kon zij niet slapen. En daar was zij natuurlijk wel extreem onveilig gehecht. Maar nu je dat zo zegt, denk ik, oh ja, dat hebben we ook nog gehad. En zij kon dat niet aan. Zij kon die prikkels niet aan. Want dat speelgoed helemaal met die hoofden van die beesten en die poppen. Als die dan s'avonds nog in haar kamer lagen. En ik heb ook een andere vraag. Want ik heb me in het verleden wel eens een beetje verdiept ook in Feng Shui. Ik heb ook wel eens gehoord dat als je bijvoorbeeld je bed neerzet tegen een muur waar aan de andere kant bijvoorbeeld stromend water is, dat ook niet goed is voor het tot rust komen. Hoe denk jij daarover?
Nou, weet je, de plek van je bed, dat is een hele goede vraag, want de plek van je bed is sowieso heel erg belangrijk. Het heeft ook met veiligheidsgevoel te maken. Als je je bed zo neerzet dat je je entree, de deur, kunt zien. Dat is voor iedereen heel fijn. Want eigenlijk, het oergevoel wat in ons zit, zegt het gevaar komt via die deur naar binnen. Dus als er iemand iets kwaad zou willen, dan komt dat via de deur binnen. En daarom is dat zicht op die deur een algemene oeroude gevoel in ons, dat wij daar zicht op willen hebben. En dan is het ook zo fijn als je zo'n bed zo neer kan zetten. En het is ook wel, wat jij het ook denk ik net bedoelde, dat je kijkt, als je tegen een muur aan zet, wat zit er achter die muur? Stel dat je daar, of bijvoorbeeld dat stromend water, dat is, inderdaad kan ik me voorstellen dat dat niet fijn is. Maar je kan ook bijvoorbeeld, stel dat je de gamekamer of de televisiekamer daarachter hebt. Dat zijn eigenlijk ook allemaal wel prikkels die invloed kunnen hebben op hoe je slaapt. Het fijnste is gewoon als zo'n bed tegen een muur aanstaat met zicht op die deur. En dat verhoogt zo het veiligheidsgevoel. En als tweede stap kun je ook nog kijken, wat zit er achter die muur? En dat neem ik ook nog mee, maar dat is meer in tweede instantie nog bij verdieping. Maar de stand van je bed, dat maakt al heel veel uit. Dat heb ik ook al wel eens teruggekregen van klanten. Die hebben het bed van hun kind toe verschoven. En dat maakt echt een wezenlijk verschil. Dus daarmee help je ook kinderen. En je zei net ook, jouw dochter was daar zo gevoelig voor. Maar het is eigenlijk een heel goed gevoel wat zij heeft. Want kinderen weten juist als geen ander wat prettig is, wat ze fijn vinden, waar ze bang voor zijn. En dat uiten ze ook gewoon. Want wij als volwassenen denken dan vaak, ach, rationeel, moet toch kunnen. Laat lekker staan, een afbeelding die eigenlijk geen fijn gevoel geeft. Maar ja, het hangt er nu eenmaal. Maar kinderen zijn daar gewoon heel duidelijk in. Dit voelt goed en dat voelt niet goed. En luister daar ook heel erg naar. En dat is ook wat ik doe. Wat vertellen die kinderen mij? En waar zijn ze ook bang voor? En dat gaan we ook letterlijk weghalen. Want ook zie je vaak bij kinderkamers dat er lades onder het bed zitten. Waar bijvoorbeeld al die knuffels in zitten. Of waar heel eng, overdag is dat leuk om mee te spelen. Bepaalde Lego of zo, weet je, voor jongens om mee te vechten en te doen. En monsters. En dat stop je dan even s'avonds allemaal onder zo'n lade onder je bed. Maar dat is eigenlijk ook s'nachts, gaan eigenlijk die poppetjes en alles wat daaronder is, ook een eigen leven leiden. En kinderen kunnen daar ook bang van zijn. Dus ook kijken we wat onder het bed, houden we daar zo leeg mogelijk. Zodat die kinderen zich echt op dat slapen kunnen focussen. En dat niet wat onder het bed is, s'nachts in de verbeelding van de kinderen
op
kan slaan. Waarvoor ze echt bang kunnen zijn. Dus dat doen we ook, daar kijk ik ook naar. En dat zijn allemaal gewoon belangrijke dingen. Vanuit dat bed, wat zie je dan? Zie je fijne, rustige afbeeldingen? Of zie je heel veel speelgoed? Dat kan ook. Want dat zijn ook allemaal prikkels. Speel met mij, speel met mij. En als het achter een deurtje kan s'nachts, dan geeft dat gewoon rust. En ook posters die er hangen. Alles nemen mee. De kleuren. Wat ik zei, hou het heel rustig. Want dat speelgoed heeft van zichzelf al genoeg kleur. En heeft al genoeg prikkels. Daar hoef je niet heel veel drukkigheid nog aan toe te voegen, zeg maar, aan kinderspeelgoed. Dat heeft van zichzelf al genoeg energie.
Heel interessant. Hoe denk jij over spiegels in de slaapkamer? Daar heb ik ook eens een keer iets over gehoord. Hoe zit dat?
Ja, nou, spiegels. Weerkaatst eigenlijk twee dingen. Je kijkt naar jezelf en je ziet verdubbeld in de spiegel de spullen die je hebt in een kamer. Nou ja, in een slaapkamer is een spiegel niet noodzakelijk, zeg maar, want het verdubbelt de spullen en je wilt in zo'n slaapkamer zo rustig mogelijk houden, dus je hoeft geen verdubbelaar hebben die het nog een keer weerkaatst van welke spullen je überhaupt in je slaapkamer hebt. En je, vooral ook voor pubermeisjes en kinderen ook. S'nachts is de spiegel ook niet fijn, want als je bijvoorbeeld omhoog komt in je bed en je ziet jezelf weer spiegelt, dan kan je ook denken dat daar iemand anders in die kamer staat.
Nee.
Dat kan s'nachts niet fijn zijn. Dus heel veel kinderen willen ook geen, waar ze zelf zeggen, dat die spiegel moet weg. En dat is een heel goed oergevoel. Want je ziet gewoon iemand s'nachts staan in je kamer, terwijl het gewoon je eigen spiegelbeeld is. En een spiegel bij, wat ik zei, bij pubermeisjes bijvoorbeeld, die zijn natuurlijk heel kritisch op zichzelf. En je zelfbeeld is in het algemeen negatiever van jezelf dan hoe andere mensen tegen je aankijken. Dus en vooral in deze periode van social media kijken kinderen heel veel naar zichzelf en hebben ze beelden van hoe popsterren eruit zien en hoe influencers eruit zien. En dan willen zij er ook zo bij lopen. En die hebben dan het perfecte lichaam door allerlei filters en wat er allemaal op het beeld wordt losgelaten. En dat geeft die meisjes het gevoel dat ze er ook zo uit moeten zien. En als je dan een spiegel hebt waar je langs loopt en jezelf continu ziet, dan ga je kritisch naar jezelf, nog kritisch naar jezelf kijken. En dat hoeft helemaal niet. Dus een spiegel kun je heel goed aan de binnenkant van je kledingkast doen. Dan kun je eventjes kijken, 's ochtends of 's avonds. Zie ik er leuk uit? Ziet het er goed uit? Oké, nou, dan doe je de kastdeur weer dicht. En dan hoef je de rest van de dag jezelf ook niet meer te zien. Want je ziet jezelf al genoeg dat je een keer in een toilet of in een badkamer bent waar functioneel een spiegel hangt. Daar is het gewoon functioneel. Voor je tanden te poetsen en alles wat je doet in een badkamer. Haren komen, alles mooi maken. Maar in de slaapkamer hoeft dat niet. En in de huiskamer hoeven eigenlijk ook geen spiegels of in gangen. Want het heeft ook een andere uitwerking. Dan dat je denkt. Je denkt, ik hang leuk decoratief een spiegel op. Maar je zit eigenlijk naar jezelf te kijken. En dan ga je kijken naar je haren. En dan denk je, oh, wat zit dat raar. Of ik zie er vandaag toch niet zo uitgeslapen uit. Oeh, kijk ik nou echt zo op die manier. En dat hoeft niet. Dus dat is gewoon zonde als je daar eigenlijk je energie aan verspilt. Want dat is wat Feng Shui doet. We kijken natuurlijk naar hoe is de energie in het huis. En je wil niet dat de energie verspild wordt aan negatieve dingen. Maar dat het kracht en energie geeft aan de bewoners.
Dus dat je vertelde ook nog iets over die spiegels. Dat kwam tijdens de training voorbij. Dat een spiegel tegenover de ingang van de voordeur. Of tenminste tegenover de voordeur. Ja. Hoe was dat ook alweer?
Nou, wat ik zei, de zuurstof komt binnen via de voordeur. De energie, de frisse lucht, komt zo je huis binnen. En heb je dan een spiegel aan. Sommige mensen hangen dan een spiegel neer aan het eind van de gang. Dat is een soort plek waarvan mensen denken, dat is leuk om daar een spiegel neer te hangen.
Ja.
Los dat je dan jezelf in één keer vergroot ziet als je binnenkomt in een huis. Wat je af kunt vragen, wat prettig is. Weerkaatst dat die energie net zwart weer terug die voordeur uit. Dus in plaats van dat die zuurstof en die frisse lucht lekker je huis binnenkomen, weerkaatst het weer terug. En dat is vanuit de Feng Shui, zeggen we, dus geen spiegels recht tegenover je voordeur hangen, recht achter je voordeur hangen, want dat wat binnenkomt, gaat net zo hard dan weer uit. En dat is gewoon zonde, want dat wil je niet, want we willen juist die zuurstof voor jou en je gezin binnenhalen, zodat het vers is en dat je daar, prettige energie in je huis krijgt.
Maar dan komt er eigenlijk ook een andere vraag in mij naar boven. Want jij hebt het over zuurstof. Bedoel je zuurstof of energie die je huis binnenkomt?
Ja, de energie. Energie in je huis. Maar omdat wij de voordeur ook wel vergelijken met je mond.
Oh.
Om je lichaam te voeden. Oh. En je ademt letterlijk in via je mond. En de voordeur is eigenlijk ook je mond. Daarmee laat je de energie binnen,
ja,
om je huis te voeden, maar ook letterlijk, dus ook, dus ja, dus eigenlijk ook de energie om je lichaam te voeden.
Maar ik zit ook een beetje praktisch te denken, want je vertelt dus van het is vanuit Feng Shui niet goed om die spiegel aan het einde van de gang te hebben. Maar als ik dan praktisch denk, betekent het ook dat je bijvoorbeeld wel meer vriendschappen naar binnen zou willen hebben, maar die komen op een of andere manier niet of zo, dat je wel meer bezoek zou willen hebben, maar dat
ja.
Je hebt een andere message, zeg maar, vanuit Feng Shui? Of is het niet zo ver?
Jawel, absoluut. Als je zegt juist van, ik wil meer mensen gaan ontvangen. Of ons huis, dat het huis prettig is voor meerdere mensen om daar te komen. Dan kun je juist ook kijken, welke kleur gebruik je ook bij zo'n voordeur? En bijvoorbeeld de kleur blauw is heel erg van het water. Hè? Dat is de blauwe kleur. Heel veel mensen hebben natuurlijkerwijs ook al een voordeur in de kleur blauw. Je ziet gewoon heel veel blauwe voordeuren. En dan zeg je ook eigenlijk mee, joh, je bent welkom. En dat zo voelt zo'n kleur ook. De ene kleur voelt anders aan dan de andere kleur. Bijvoorbeeld de kleur wit of grijs, dat is veel meer een zakelijke kleur. Als je daar je voordeur in doet, dat kan ook, zie je ook veel. Maar dat is wel een meer begrenzing, zeg maar, geef je dan aan bij je voordeur. Van jij wel en jij niet. Dat is de kleuren wit en grijs, en dat noemen wij dan een metaalkleur. Dat is meer letterlijk een grens, geven die aan. En dat geeft een zakelijkere indruk. Blauw is meer van, kom met z'n allen binnen. Dan stroomt letterlijk het water bij je binnen, zeg maar. En daarmee de mensen. Dus zo met kleuren werken we ook heel veel. Want met kleuren beïnvloed je gewoon heel veel dingen. wat ik al bij die slaapkamer aangaf, en dat geldt eigenlijk ook bij de voordeur, daar kun je keuzes in maken. En daar zijn mensen zich vaak niet bewust van, wat die kleuren voor je doen. En dat moet je niet op iedere plek ga je blauw toepassen, maar bijvoorbeeld bij een slaapkamer, een badkamer, een toilet en een voordeur, dan kan dat heel goed. Dus dat, ja, dat zijn kleuren die daar echt bij passen. Maar bijvoorbeeld een andere kleur, bijvoorbeeld meer de vuurkleuren, dat noemen wij oranje, rood, paars, fuchsia. Dat zijn kleuren die pas je weer op een hele andere plek toe in je huis. En dan bijvoorbeeld vaak in een keuken. En een keuken is ook zo'n belangrijke plek voor het gezin, want daar voed je eigenlijk het gezin mee. Letterlijk met het eten wat daar gemaakt wordt. En ook tijdens het eten maken vinden ook vaak opvoedkundige dingen plaats. Of je leert je kinderen bijvoorbeeld hoe ze kunnen koken of een boterham kunnen spieren. Hè. Dat gebeurt allemaal. Het begint al bij baby's natuurlijk. Hoe je zelf straks al van flesje naar voeding gaat en hoe je dan met een vorkje leert eten. Heel veel dingen vinden plaats in de keuken. Qua voeden en opvoeden. En daar is het ook zo fijn als je naast aardetinten, die heel goed bij een keuken passen, ook wat rood toevoegt of wat oranje. Of wat van die fellere kleuren, of echt het okergeel, dat kan er ook heel mooi. En dat ondersteunt zo'n keuken. Want een keuken heeft een hele andere energie. Daar wil je dingen actief doen. Dan ben je eten aan het maken, een vuurtje brand je letterlijk om de pot en de pannen, het water te laten koken, het eten erin gaar te maken, te bakken en te braden. En dat, daar hoort een hele hoge energie bij. En dat mag ook in die keuken. Dus je hoeft je keuken wel opgeruimd houden, dat is heel prettig. Maar je mag er echt wat warmte in toevoegen. En daar kun je dus weer wat fellere kleuren gebruiken. Dus dat is ook gewoon fijn om te weten. Want dan weet je gewoon, oh, als ik dat doe, dat helpt mij gewoon bij het koken. Net zoals een kaarsje branden tijdens het eten, koken. Dat geeft ook een bepaalde focus en warmte. Dat je echt zegt, met liefde brand ik hier dat kaarsje. En dat zorgt er ook voor dat mijn gezin gevoed en ook letterlijk dat we opgevoed, dat we elkaar opvoeden. En om het juiste te doen. Dus daar kan een keuken heel fijn voor zijn. Okay. Ik denk dat het ook fijn is voor jouw volgers. Want dit soort dingen kunnen ze gewoon vanavond al gaan doen. Weet je wel? Ja. Als je gaat koken, kaarsje erbij aan. En je mag ook vers fruit. En rauwkost, weet je, bijvoorbeeld paprika's of tomaten. Die hebben ook zo'n lekkere rode kleur. Dat is heel fijn om in een keuken zichtbaar op een aanrecht te zetten. Want eten doet eten. Fruit schalen. Lekker vol neerzetten daar. Want dan zien kinderen ook van, hey, dat is gewoon, dat ziet er aantrekkelijk uit met die kleurtjes. En dan pak je het ook eerder. Als je dat allemaal opbergt, achter kastjes, en, dan is het niet zichtbaar en dat doet ook niet eten. En je wilt niet dat je keuken een laboratorium wordt, waarin alles strak is en alleen maar wit en grijs voorkomt. Dat is prima, want dat geeft een overzichtelijkheid en dat geeft ook een helderheid op sommige vlakken. En dat het ook schoon is, dat straalt het daar ook mee uit, hygiëne. Maar je mag ook die liefde en die warmte voor dat eten en voor dat, voor die plek, zeg maar, ja, die kun je gewoon met kleuren innemen. En dat, nou, dat is op hele simpele manieren te doen, door middel van fruit al neer te leggen en andere dingen.
Ik vind het eigenlijk wel heel gaaf dat je dat zegt, want heel veel volgers, die hebben kinderen die dus niet goed eten.
Ja.
Jesje heeft zelf ook heel lang heel slecht gegeten. En ik snap helemaal wat jij zegt, want ik gooi ook altijd in alles in die koelkast, want dan blijft het ook langer vers. Maar nu ik het hoor, denk ik van, nou, ik zal misschien niet alles vanuit die koelkast op die schaal neerleggen. Maar als ik bijvoorbeeld per dag een paar dingen neerleg, dan wordt het wel eerder gepakt, inderdaad. Dan dat je gaat vertellen dat ze iets moeten gaan eten wat gezond is. Dus ik vind het een hele goede tip. Nu we toch een beetje zo met dat eten en de keuken bezig zijn, ben ik eigenlijk ook heel erg benieuwd. Ik weet de uitdagingen van mijn volgers. Hè? Dus dat is naar bed gaan, is vaak een drama. Vaak na het wakker worden is het alweer een drama. Het ochtendritueel, maar dus ook het eten. Dus de maaltijden zijn vaak heel lastig voor ouders van kinderen met hechtingsproblemen. Misschien zou je daar ook iets over kunnen vertellen. Hoe kun je een kind wat zich onveilig voelt, heel veel last heeft van zijn trauma, zoveel mogelijk helpen tijdens ontbijt, lunch of diner. Zou je daar iets over kunnen uitleggen?
Ja, nou, het eten, ik kan me heel goed voorstellen. Het eten is het al heel fijn om daar vaste tijdstippen natuurlijk voor te hebben. En ook een vaste plek in huis. Je hoort ook nog wel veel dat er gegeten wordt op de bank. Ja, dat ik hoor van alles die bij gezinnen waar ik kom. En het is zo fijn dat je echt een eettafel hebt. Dat is al gewoon al heel belangrijk. Voor sommige mensen heel vanzelfsprekend, maar misschien nog niet overal. Dat er ook echt aan die eettafel gegeten wordt. Bijvoorbeeld 's avonds, omdat je zegt dat is een gezamenlijk moment. Of 's ochtends ook, omdat we dat ook allemaal nog het ontbijt met elkaar kunnen doen. Dat is niet voor ieder gezin weggelegd, want nou ja, met werkschema's en andere dingen. Maar probeer in ieder geval één maaltijd met elkaar. In de weekenden kan het weer meer zijn. Eén maaltijd met elkaar te doen aan een tafel, letterlijk. Het scheelt ook al als die tafel fijn is, mooi is aangekleed. Geen werkspullen en allemaal paperassen op die eettafel liggen. Dat je echt die tafel dan voor het eten gebruikt. Want ook die stapels papier of post of wat er ook allemaal binnenkomt. Of apparaten die er allemaal liggen, laptops. Dat leidt allemaal af van het eten. Waarvoor je eigenlijk op dat moment met elkaar aan tafel zit. Dus haal dat weg. Die apparaten mogen sowieso, als je ze gebruikt, prima. Maar daarna ook weer wegleggen, bijvoorbeeld in een lade of wat dan ook. Dat het niet continu in het zicht is. En vooral met eten, want dat leidt ze ontzettend af. Dus niet met een apparaat aan tafel, dat is ook heel fijn. Dan is het ook heel goed om te kijken wie heeft welke plek aan tafel. Ik zou zeggen, sowieso, dat geldt voor ieder gezin hoor. Zet je kind niet op de kop van de tafel, maar ga tegenover elkaar meer zitten. Want degene die aan de kop van de tafel zit, kan ook voor de ouder gelden, stel dat die daar zit, die is wel dominant aanwezig. Die is eigenlijk de baas in huis, om het zo maar te zeggen. Dus kijk er heel goed naar of je gelijkwaardig met elkaar aan tafel zit. Of dat er één iemand letterlijk altijd op de kop zit, want dat is een andere positie. Je kan ook kijken naar de vorm van je eettafel. Wat heel fijn is, als dat kan, is een ronde eettafel. Daarbij is iedereen gelijkwaardig. En dan kan de energie letterlijk fijn omheen gaan. Het stoot zich niet aan allerlei punten van een vierkante of rechthoekige tafel. Maar het gaat lekker om die tafel heen. En iedereen zit daar op dezelfde plek. Niemand kan op die kop zitten. Dus met een ronde tafel voorkom je dat probleem ook al. En dat heeft ook een hele gezellige uitstraling, hoor ik altijd. En ook een heel gezellig, een andere dimensie geeft dat echt aan het eten. Dat je ja, een andere vorm heeft. En dan, bij vormen kun je dus ook, werk ik ook veel mee vanuit de Feng Shui. Een vorm zegt ook heel vaak iets. Van de meubels. Dus zoals bij die eettafel. Dan ga je met elkaar eten. Maar zorg ook dat er echt die aandacht is voor dat eten. Want het is met zorg klaargemaakt door de kok. En zorg dan ook dat er tijd voor is. En geen afleiding is tijdens dat eten. En zo'n ronde tafel zorgt voor eigenlijk het fijne ronde tafelgesprek. Je zegt nooit, wat hadden wij een fijn vierkant tafelgesprek. Zo wordt dat ook niet genoemd als een oplossing er moeten komen. Ja, daar zijn we toch voor.
Ronde tafelgesprek, ja.
Dan zorg je voor de ronde tafel. Letterlijk, je hebt ook, ja, de ronde tafel wordt het ook letterlijk genoemd. Dus dat is al een hele, dat is een hele fijne. En nou ja, wat ik ook zei. Dan hoop je gewoon dat die gesprekken en het eten met elkaar dus anders al verloopt. En de ervaring is ja, dat het dat doet. Dus je kan met zoveel dingen, kleur, vorm, materialen, kun je zoveel het verschil aanbrengen in het huiselijk leven. Want dat is wat Feng Shui doet. Het gaat over je huis, maar eigenlijk over je huiselijk leven. Hoe gaat dat? Waar loopt het lekker? Waar loopt het niet lekker? En waar zit er echt een oplaadpunt in de dag? Nou, dat kan zo'n eettafel heel goed voor zorgen. Dat je dan even met het gezin bij elkaar bent. En ook nog fijner is ook als je ook nog in je huis een eigen oplaadpunt hebt. Ja. Die plek die voor jou is en ook echt die je voor jezelf kan innemen en ook voor jezelf ja, goed voelt. En dat is ook wel heel belangrijk voor ouders en ook voor moeders daarin. Want je hebt een hele grote opvoedkundige taak en dat is niet makkelijk. En er zijn allerlei spanningen kunnen er zijn op de dag. En daarom is het zo fijn als je weet in je huis, daar kan ik even rustig zitten. Of soms hebben mensen niet behoefte aan een rustige plek. Het is ook een beetje wat je wil. Wat voor jou belangrijk is. Sommige mensen zijn juist heel creatief bezig. Die zeggen, oh, dan laat ik juist helemaal op. Dat vind ik zo fijn. Dat is echt zo'n moment voor mezelf. Dat is echt me-time. Als ik creatief kan bezig zijn. Nou, daarvoor kun je bijvoorbeeld heel goed een zolder gebruiken. Dan ga je even los van de begaande grond. Want de begaande grond is echt het dagelijks leven. Heel veel huishoudelijke taken liggen daar. Zoals dat koken en stofzuigen kun je. En nou, je kan van alles doen op die begaande grond. Met kleine kinderen leef je ook vaker op de begaande grond. En pas als kinderen wat groter zijn, dan zeg je, hé, nu kan mijn kind alleen beneden zijn. En kan ik even boven ook iets doen wat gedaan moet worden. En zo'n zolder is dan een hele creatieve plek. Dus als je dat zoekt voor jezelf, omdat je zegt van dat is echt wat voor mij belangrijk is, dan kun je heel goed op zolder gaan zitten. Maar andere mensen hebben bijvoorbeeld behoefte om even rustig te kunnen lezen. Die vinden dat fijn. En dan kun je ook heel goed op een eerste verdieping zo'n plek voor jezelf maken. Want dat is een veel rustigere energie. En op de begaande grond kan dat ook. Als je huis daarvoor groot genoeg is, kan dat ook heel goed. En dan gaan we ook kijken, waar zit die plek voor jou? En dat is per persoon natuurlijk verschillend. En ja, dat zijn de technieken van de Feng Shui, zoals je het ook wel enigszins al liet zien, wat we in de workshop hebben gedaan. Maar dat gaat nu denk ik te ver.
Ja.
Technisch te gaan behandelen. Dat is echt iets voor zo'n workshopdag. Of voor als mensen echt een persoonlijk advies aan huis willen. Dan ga ik dat ook allemaal nog verder uitleggen. Maar dit kun je dus wel gewoon al bekijken. Van waar zit die plek voor mij in huis? Heb ik die eigenlijk wel? Ja. Niet iedereen heeft die. Of er ligt was. Of er liggen allemaal rommel.
Rekeningen. Post.
Rekeningen. Allemaal dingen die je niet wil zien. Die je allemaal nog misschien moet gaan doen en zo.
Ja, ja.
En dat is zo belangrijk, dat die plek er in ieder geval voor iedereen is in huis. Hoe klein ook. We gaan
wat vertelde je ook weer over die... Want dat vond ik ook zo interessant. Wat vertelde je ook weer over die kelder? Want je had zeg maar kelder, we gaan grond, eerste en zolder. Mm-hmm. Dus al besproken, maar je vertelde ook iets over die kelder. Ging dat niet over het verleden of zo? Hoe zat het ook weer?
Ja, de kelder staat ook wel voor het verleden. Je voelt het eigenlijk al als je een kelder afdaalt. Hè? Er gaat letterlijk de grond in. En dat voelt niet zo altijd fijn voor mensen. Kelders hebben ook altijd een beetje iets spannends of zo. Ik denk dat heel veel kinderen vinden een kelder... Zullen ze ook niet zo heel gauw meteen misschien naartoe gaan. Of juist om te verstoppen. Hè? Dat is een mooie verstopplek. Niemand die je daar gaat vinden. En dat geeft ook eigenlijk al aan. Eigenlijk dingen waar je misschien niet zo aan wil in je leven. Die wil je ook misschien wel verstoppen. En dat zegt ook al, vaak het verleden kan dat ook zijn. Hè? Dingen waar je niet meer aan herinnerd wil worden. Dat vindt zich heel vaak in de kelder plaats. En dat kun je dus ook letterlijk gaan toepassen in je huis. Geef alles een plek. En dan mogen dingen uit het verleden waarvan je eigenlijk zegt van... Nou, daar wil ik wel los van komen. Of dat speelt nu geen rol meer zozeer in mijn leven. Dat kun je in de kelder zetten. Maar dingen waar je nu nog je hart aan verpand zijn. En waar je heel veel waarde aan hecht. En wat je juist niet los wil laten, zet dat op zolder bijvoorbeeld. Want zo, die zolder, die heeft heel veel warmte van zichzelf. En alles wat dus de warmte, wat je ook warmte en omarming wil geven in je leven, kun je mooi op zolder zetten. Zet je fotoboek op zolder, zet er een mooie foto neer. Alles, je liefdesbrieven, zet dat op die jou een goed gevoel geven. Nou, dat is hoe mooi is dat, hè? Zet die op zolder. Maar dingen waarvan je zegt van, nou, dat is toch echt wel het verleden. Dat staat al bijna buiten. Maar goed, laten we toch nog even een plekje geven voordat ik het loslaat. En daar zou je kelder voor kunnen gebruiken. En ook natuurlijk gewoon voor je eten, hè? Want daar is een kelder ooit van oorsprong natuurlijk voor bedoeld.
Ja, ook nog. Ja, omdat het daar natuurlijk zo koeler was.
Omdat het zo koel is, ja. Het is letterlijk koud, hè. Dus alles wat... Het is een koude plek. Dus dan ga je niet liefdevolle dingen neerzetten. Dat voelt gewoon al niet goed. En zo raden we dat, zo raad ik dat ook aan, om dat zo te gaan gebruiken. En hou die kelder ook wel opgeruimd. Want het kan ook een verzandplek worden van allemaal rommel en dozen en alles wat je misschien ooit nog wilde opruimen, maar wat je niet doet of nog niet hebt gedaan. En zet dat ook niet allemaal in die kelder. En je houdt wel, ook wel als een fijne plek in huis, maar wel met de functie, het mag bijna de deur uit. Of het is etenswaren wat echt koud kan blijven. Dat is een hele mooie natuurlijke plek. Maar daarvoor kun je die kelder gebruiken. Ja.
Ik vond dat echt zo fascinerend dat je dat vertelde. Want volgens mij, en daar hebben meerdere mensen denk ik wel last van. Als jij een vliering hebt, want ik heb dan zeg maar een zolder en dan nog een vliering. Als ik dingen heb waarvan ik denk, oh nou, weet het even niet. Gooi ik allemaal op die vliering, totdat ik bijna de vliering niet op kan. En dan ga ik het weer opruimen. Maar er zitten dus ook heel veel dingen bij. Van vroeger inderdaad, van wat jij zegt, het verleden. Het is over en uit, het is niet fijn. Ik had ze allemaal op de zolder gezet. Maar nu je dit zo vertelde over die verschillende energieën, dan ga je daar toch wel bewuster eerst over nadenken. En dan bedenken, oké, wat doe ik nou eigenlijk met dat spullen? En staat het wel op de juiste plek? Want jij zegt dus ook echt, als je het op de verkeerde plek laat staan, kan je er in verhouding langer last van krijgen of meekrijgen? Dat het meer hoe zit dat dan?
Nou, het kost letterlijk energie. Te veel spullen En spullen waar je eigenlijk vanaf wilt, maar die toch nog in een doos ergens staan of in een kast staan. Omdat je denkt, nou ja, ik heb hier nog een kast. Het staat me niet een soort van in de weg, maar het doet wel allemaal een appel op je, die spullen. Die spullen, die verminderen ook letterlijk de energie in je huis. Want die zuurstof die zo lekker fris bij die voordeur binnenkwam, die gaat dan door je huis heen. En eigenlijk achter al die spullen blijft dat energie plakken. Dus eigenlijk hoe meer spullen je in je huis hebt, en dan eigenlijk te veel spullen, kijk gewoon de functionele dingen, prima. Maar dingen waar je eigenlijk ook al wel van denkt, waarom staat het hier? Dat vreet gewoon energie. Dat blijft allemaal achter die spullen hangen en ze doen ook continu een appel op je van, doe wat met mij, doe wat met mij. Want al die spullen willen wat met je, hè? Want schijnbaar vind je het fijn, ooit heb je het fijn gevonden dat het je huis in kwam. Nou, op een gegeven moment hebben bepaalde spullen geen functie meer. En dan mag je het ook heel bewust loslaten. Dat kan heel bevrijdend zijn. En eigenlijk alles wat je weer je huis uitdoet, waarvan je zegt van nou, dat is gewoon fijn, dat heeft een functie gehad, maar nu niet meer, dat laat ik los. Dat geeft ook weer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Als je letterlijk een kast opruimt, en zelfs misschien een kast weg kan doen, omdat je, nou ja, je hebt gewoon die kast niet meer nodig, dan krijg je letterlijk een lege ruimte terug. En die lege ruimte kun je opvullen met nieuwe dingen die op dat moment weer belangrijk voor je zijn. Het oude maakt dan plaats voor het nieuwe. Want je hebt verschillende levensfases. En bij een bepaalde levensfase horen we misschien bepaalde spullen. Maar op een gegeven moment, of je kinderen gaan de deur uit, of ze gaan van baby spullen en ze spelen er niet meer mee. Want dat verandert ook natuurlijk per levensfase van kinderen. En dan wordt het tijd om op te gaan ruimen. En dan kun je naar de vrije markt gaan of anderszins waar je dat kunt verkopen of via marktplaats. Je kan dingen ook gewoon weggeven natuurlijk aan kringloopwinkels. En je kan ook gewoon letterlijk dingen die kapot zijn, want dat heb je soms ook allemaal nog in je huis, letterlijk bij het vuilnis zetten. En dat geeft zoveel ruimte, maar ook weer ruimte voor een nieuwe ontwikkeling. Dat een kind in een andere fase terechtkomt en dat je bijvoorbeeld samen de kamer hebt opgeruimd. En dat je dan denkt van, ja, maar nu is er ook weer een andere fase. Want de kind gaat bijvoorbeeld naar een middelbare school. Of de kind gaat van de crèche naar de lagere school. Het wordt ouder. En daar past ook weer een andere kleurtjes bij in de kamer. Want het kind wil dan op een gegeven moment geen roze en blauw meer. Of een wilde freekvonkkamer met wilde dieren. Dan is het ook weer een natuurlijk moment om door die spullen heen te gaan en dat op te ruimen. En daarvoor kun je dus letterlijk je huis... Daar gebruik je dan eigenlijk heel bewust weer. Oké, we komen in een andere fase. We gaan dingen loslaten. We gaan andere dingen weer. Krijgen weer een plek.
En hoe komt het dan dat sommige mensen zoveel moeite hebben om dingen weg te doen? Ik zie dat in zoveel huizen ook. En volgens mij kwam het ook een beetje voorbij tijdens de dag. Dat er gewoon eigenlijk door dat hele huis eigenlijk te veel spullen staan. Er moet iets mee gebeuren. Mm. Maar het blijft staan. Hoe komt dat? Want ik ben zelf opruimerig, maar dat heeft niet iedereen.
Nee. En het is soms best wel moeilijk. Ik heb het zelf ook wel, weet je wel. Moet me er ook echt toe zetten wel. Ik doe dat wel heel bewust. Maar er zijn altijd nog weer plekjes in huis waar het niet lukt om opgeruimd te krijgen. Dat is ook heel interessant om daarover na te denken. Waar zitten die verzamelplekken? Op sommige plaatsen kun je het heel fijn naar je zin maken. En op andere plekken denk je, nou, zet het hier maar neer. En voor je het weet... staat er heel veel meer, hè? Want iedereen zet zijn spullen erbij. Want dan staat er één ding, dan verzamelt het zich gewoon.
Ja, precies.
Ja, dat zie je echt binnen de kortste keren. Dat is net zoals met vuilnis op straat. Als er in de straat heel makkelijk dingen op de grond worden gegooid, of naast een vuilnisbak worden gezet, nou, binnen de kortste keren, iedereen zet daar zijn vuilnis neer. Wat is dat?
Ja, ja.
Kijk in je huis, wat een goede tip is. Als je gaat opruimen, doe het dan per plek. Het is gewoon heel moeilijk om meteen zo'n heel huis te gaan doen. Weet je dan, dan heb je al helemaal geen fut meer om eraan te beginnen. Dus begin met een kast. Of begin met een klein gedeelte van een kamer waar je aan stoort. Dat geeft al. En dan ga ik nakijken na dat opruimen, wat voor gevoel geeft mij dat? Voelt het nu letterlijk anders? Voelt het lichter? Want je sjouwt eigenlijk al die spullen mee, hè, op je schouders, op je nek. Het is een heel zwaar gevoel. Waarom moet dat allemaal zwaar voelen? Het kan lichter, hè, doordat je die spullen wegdoet of netjes opruimt. En de dingen waar je mooie herinneringen hebt, zorgt er ook voor dat je daar een mooie doos voor hebt. Of één plankje in de kast, dat je zegt, nou, daar zet ik dan de spulletjes neer waar ik echt zo aan gehecht ben. Waar zoveel dingen kun je loslaten. Ik zie soms heel veel spullen oude studieboeken van 20 jaar geleden. Jongens, we zoeken het echt allemaal tegenwoordig digitaal op. Het heeft ook zijn waarde, het heeft eigenlijk zijn functie en zijn waarde verloren. En dat mag je ook gewoon soms zeggen in je leven, dat zo is. En begin dan klein met een plankje. En het geeft je daarna vaak een heel fijn gevoel dat je het hebt gedaan. En en wat ook goed is om naar te kijken, het midden van je huis, in je woonkamer, is dat midden van je woonkamer, van je begaande grond, is dat vrij, om daar vrij te bewegen. Want we zeggen eigenlijk, uit de Feng Shui zeg ik, je staat in het midden van je huiskamer. Dat ben je eigenlijk zelf. Hoeveel plek heb je daar voor jezelf? Staan daar allemaal spullen? Of kun je eigenlijk in dat middelste gedeelte vrij ronddansen, bij wijze van spreken? Je kan met je armen rondzwaaien, dat je gewoon lekker kunt bewegen. Kan dat bij jou in huis? Dus dat vind ik altijd een hele belangrijke vraag. Want dat midden van het huis, van die woonkamer, houdt dat vrij. Helemaal vrij van spullen. En dat is voor sommige mensen dat is al een uitdaging op zich. Dus dat, zo kun je ook beginnen. Begint klein, bij het midden, of bij één bepaalde ruimte in huis. En als dat jou de fijne vibe en energie geeft, dan ga je dat vanzelf ook wel verder doen. Maar dat we te veel spullen hebben, het geeft je soms houvast misschien spullen, maar het zet eigenlijk ook heel veel dingen vast. Qua energie, qua nieuwe ontwikkelingen. Je hangt soms dan nog aan het oude, wat niet meer hoeft.
Wel heel erg interessant, want ik weet dat veel van de kinderen die, kinderen van mijn volgers ook... verzamelaars zijn. Mm-hmm. Dat is wel interessant. Die kunnen echt de meest onzinnige steentjes van straat of takjes van het bos allemaal verzamelen. En dan adviseer je daarin denk ik ook wel om dat een beetje redelijk te kaderen voor die kinderen. Dat ze niet grenzeloos maar alles in die kamer halen. Ook voor die kinderen geldt het, hè? Overzicht.
Ja.
En inderdaad, één doosje met je mooiste takjes of je mooiste stenen. En dat het niet een soort wildgroei wordt aan spullen verzamelen.
En dat het ook niet overal gaat liggen. Weet je wat je zegt? Één plekje. Nou, dat is een goede plek daarvoor. En dan kijken we er ook naar waar zou dat zijn. En dan maak je daar zo'n plek waar alles een beetje gehamsterd kan worden. Letterlijk, zeg maar. Of verzamelingetjes kunnen staan. Ja. Maar dat hoeft niet in een heel huis.
Nee.
Want wat ik al zei, iedere plek heeft zijn eigen energie, hè? Dus het kan nooit zijn dat overal hetzelfde is. Dat geldt voor kleuren, maar dat geldt ook voor spullen. Op sommige plekken kun je best wel wat spullen hebben staan, maar andere plekken hou je gewoon vrij. Zoals een hal ook, of een gang. Hou dat zo vrij mogelijk, dat die energie gewoon letterlijk van die voordeur door de rest van je kamer. Trappen. Ja. Hou een trap zo vrij mogelijk. Leg er ook niet alles een lijst spullen neer. Dus op sommige plekken moet het gewoon kunnen stromen. Een badkamer ook. Je is alleen maar functioneel. Je huidverzorgingsproducten en douchespullen en zo. Maar meer hoeft er niet. Een plantje is altijd leuk in de badkamer. Dat houdt lekker levendig. Maar verder hoeven in badkamers hoeft ook geen opeenhoping te zijn van spullen. En zo ga je gewoon kijken van... Oké, waar kan een kleine verzameling staan? En waar is het gewoon echt te veel? Dat geven kinderen al... volwassenen ook al zelf al wel aan, hoor. Mensen willen er ook eigenlijk graag van af, hè?
Van
te veel spullen. Ja, te veel spullen, ja. Ik heb echt nog nooit iemand gehoord van... het is te leeg in mijn huis, weet je? Wat zal ik er eens neer gaan zetten? Nee, het is eigenlijk altijd van... hoe hou je dat in bedwang, die spullen? Nou, daar is Feng Shui een mooi middel voor. Om daar ook naar te kijken en mee aan de gang te gaan. Ja.
Heel erg.
En daar krijg ik ook leuke reacties op, hoor. Van mensen die aan het opruimen zijn geweest... maar ook die echt daardoor hun eigen plek hebben kunnen innemen, waar het voorheen een rommeltje was en nu zeggen, joh, dit is nu mijn plek en kijk eens hoe het nu is geworden. En dat is gewoon heel, heel fijn.
En dat doet ook iets met ze persoonlijk.
Ja.
Alleen maar zijn plek, maar het biedt jezelf natuurlijk ook iets.
Ja, het doet, je zegt ook eigenlijk van, ik ga er weer over, hè? Ik voer er weer regie over en ik neem een plek weer in. Die spullen nemen het niet over van mij, nee, ik ga weer op die plek zitten en die plek voelt heel fijn voor mij, zonder die spullen. En dat is een heel ander gevoel. Dan heb je ook wel weer het gevoel dat je in het leven weer meer dingen, ook letterlijk meer iets naar je hand kan zetten. En dat jij er ook weer over mag gaan.
Maar dat klinkt natuurlijk wel goed, want de volgers die kijken strakjes, de meeste moeders, ouders, die zijn overwhelmed. Die hebben niet meer het gevoel van, ik ben in charge, ik ga nog ergens over. Dus ik denk juist dat het voor deze volgers echt heel erg interessant zou zijn. Als je, want stel je voor, je hebt dit nu gekeken en je denkt, goh, dat is iets voor mij, dat is interessant. Waar begin je dan? Natuurlijk beginnen ze om de training bij jou te volgen. Hè? Maar als dat op een of andere manier niet lukt, of je woont te ver, of het komt niet uit, hoe zouden ze dan morgen of vanmiddag hun eerste stap kunnen maken?
Ja, nou, wat ik al zei, kijk naar het midden van die huiskamer. Dat is gewoon heel belangrijk. Hou die zo leeg mogelijk. Maar begin ook bij die voordeur. Weet je, begin eens letterlijk met je naambordje op je deur. Dat is heel simpel te maken, maar het geeft echt iedereen, niemand op deze aarde, de enige plek die je eigenlijk hebt, is je huis. Hoe mooi is dat als je daar al de namen op zet van de bewoners? Wie jullie zijn? Dat er geen verwarring is dat je bij de buren bent, maar dat je echt bij jullie aangekomen bent. En hoe mooi is dat voor die kinderen als ze al hun eigen naam, achternaam of voornaam, hoe jij dat wilt doen, op de voet bij de voordeur zien staan. Echt, ja, dat is gewoon heel mooi. Dat is al een heel fijn eerste begin.
Goed punt om te beginnen.
Ja.
Oké. Okay. Ja, ik zit even te kijken, want we hadden een aantal vragen verzameld. Maar ik denk dat je al heel veel hebt verteld.
Mm-hmm.
En je hebt toch ook wel het een en ander uitgelegd over, hè, als je een lastig of een bijzonder kind hebt, of het laat lastig gedrag zien op bepaalde momenten, hoe zou je daar mee om kunnen gaan? Nou, is het natuurlijk heel lastig, omdat ja, je moet het natuurlijk een beetje algemeen houden in dit interview. Dus ik denk dat er al heel veel gave, coole tips voorbij zijn gekomen. Wat zou je dan nog als laatste willen vertellen? Voordat we het interview gaan afronden. Wat zeg je? Waarom ja. zeg je van, dit moet ik nog vertellen voordat we afsluiten?
Nou, ik heb het gevoel inderdaad dat, dat we al veel hebben besproken.
Ja.
Ja. Weet je, het gaat denk ik allereerst om die bewustwording, hè, van wat betekent zo'n huis voor je. Want eigenlijk zeg je, zoals je huis is, zo ben je ook zelf. Hè? Het geeft zoveel weer van wie je bent. En hoe mooi is dat als dat samenvalt. Dat wat je, hoe je eigenlijk graag je leven zou zien, dat je dat ook terugziet in je huis. En dat je daar gewoon heel simpel en praktisch een begin in kan maken. Daarvoor is Feng Shui. Het kan misschien voor mensen klinken van, ja, weet je, ik ben er niet zo mee bekend. Maar het gaat echt om jou en je huis, weet je. Dus het gaat om jou en je huis. Dus hoe belangrijk is dat? En jouw gezin.
Ja.
Dat is gewoon wat ik graag wil overbrengen. En ik hoop dat dat gelukt is. En dat mensen dan ook denken van, oh, als het gewoon haalbaar is om daar kleine stapjes in te maken. Nou ja, hoe mooi is dat?
En als ze nou straks denken van, nou, ik wil hier wat stapjes in maken en ik weet nog niet wat, waar, hoe kunnen ze jou dan bereiken? Waar kunnen ze naartoe? Mailen, bellen?
Ja, ik heb een website, Debbie Wezelenburg, fengshui.nl. Misschien hoe je het schrijft, kun jij nog even laten zien misschien, Esther? Van, ja. Jij had zo mooi die voorkant van mijn workshop in beeld.
Ja, en, ik maak het wel aan het begin van het interview, doe ik eventjes ja. de informatie erachter, ja.
En ik ben actief op social media, Instagram, onder de naam Debbie Wezelenburg Feng Shui. Ook Facebook ben ik actief. En mensen kunnen mij mailen naar info@debbiewezelenburg.nl.
En daar moet ik even bij zeggen, dat is dus voor huizen, maar ook voor instellingen. Want je doet dus niet
privé.
Maar als je bijvoorbeeld een werkplek hebt, zakelijk, en je denkt van, ik heb een hartstikke leuk bedrijf, maar als we aan die tafel gaan vergaderen, loopt het nooit goed af. Ook daar ben je natuurlijk voor. En ook voor scholen, ja. verzorgingen.
Scholen.
Ja.
Ik heb ook wel eens meegewerkt aan een project voor een school. Wat ik zei, voor een huis voor mensen met dementie.
Ja.
Eventueel zou, weet je, dat heb ik nog niet gedaan, maar gezinsvervangend tehuis. Weet je, het kan op allerlei vlakken worden toegepast. En juist daar is het zo belangrijk, hè. Er zoveel aandacht is voor de bewoners en hoe je dat kunt verbeteren.
Waar ik ook aan moet denken, is even een sidestep. Ik ben heel lang verbonden geweest met de zorginstelling, Julius in Rotterdam. Mm-hmm. En dan gingen we dus naar een bepaalde ruimte toe om een gesprek te voeren. Als je dan door die hal heen ging, was die gifgroen, die hal. Dus zodra je die deur opendeed, kreeg je eigenlijk al een beetje een soort schrikgevoel. Van, oh, ik moet nog die hele hal door met dat gifgroene, Kermit de Kikkergroene.
Ach, ja.
Nou, ik kan me voorstellen, zou jij in zo'n instelling gaan, zeg ik? Feng Shui consultancy, dan ga je dat toch een andere kleur verven, toch? Gifgroen in een hele grote hal.
Ja, ja, weet je, dat is zo belangrijk. Hoe is de eerste indruk, hè? Wat voor gevoel geeft het je? Ja, en er zijn gewoon universele uitgangspunten. Kleuren horen gewoon bij bepaalde gevoelens. En dat kun je gewoon zo mooi inzetten door een warme kleur te gebruiken. Een aardekleur, dat geeft heel veel veiligheid.
Ja, ja.
Bijvoorbeeld, ja, weet je, daar kun je allemaal keuzes in maken en heel bewust.
En toch doen we dat ook bijvoorbeeld niet met kinderkamers. Want hoe vaak, als het iets met speeltuinen is, of naar speeltuinen is natuurlijk anders, maar plekken waar ze tot rust moeten komen, dan vinden we het toch leuk om die primaire kleuren te gebruiken.
Ja, ja.
En die kinderen die nodigen soms ook indirect die kleuren uit. Want dan zeggen ze, ik wil een roze kamer. En dan gaan we die kamer roze maken.
Ja. Toch? Ja. Ja. Dat wil niet zeggen dat je de kamer niet roze kan worden uiteindelijk. Maar het maakt zoveel uit of je fuchsia neemt. Of dat je een pasteltint roze neemt. Weet je, dan kun je ook nog allerlei... Dat heeft allerlei andere verschillende uitwerkingen.
Ja, ja.
Dus ja, op dat vlak... wat we al zeiden, woonhuizen, maar op allerlei instellingen, ruimtes kan Feng Shui worden toegepast. En mensen kunnen mij vinden, dus onder de naam Debbie Wezelenburg. En ik geef die workshops dan, maar ook adviezen aan huis. Dat zijn hele intensieve adviestrajecten ook. Maar wel met hele fijn een uitwerking van wat jij met ruimtes kan doen. En hoe je dat voor jouw gezin kan beïnvloeden.
Ja, en als dit nou nog een beetje als een stap te ver voelt, hè, voor de mensen die kijken, ja? Wat jij ook doet, ik doe dat ook wel eens bij jou, als ik een bepaalde vraag heb over Feng Shui, ga ik gewoon naar jouw Facebookpagina en dan zeg ik, joh, ik heb je vandaag geluisterd, ik heb nog die en die vraag. En dan kan je gewoon persoonlijk je vraag stellen op jouw zakelijke pagina op Facebook en dan beantwoord je die. En dat vind ik ook zo fijn dat je dat doet, want ik kan echt begrijpen voor de mensen die dat nu zitten te kijken, ja, dit is nog heel erg ver van mijn bed, maar we hebben dan wel een zaadje geplant. En als je dan bijvoorbeeld volgende week of morgen een vraag hebt, dan kun je die dus ook gewoon aan jou stellen op je Facebookpagina. En die beantwoord je dan ook.
Altijd, ja. Alle vragen die gesteld worden, worden beantwoord. Dus heb je in aanleiding van dit interview ook vragen? Je kan ze bij Esther hier, je kan op Esther's pagina reageren. Zegt het niet vanzelf gaat. Maar ook bij mij op social media, Facebook of gewoon op mijn website via contactformulier. En ik neem contact met je op of ik beantwoord de vraag. En dat is ook gewoon heel interessant voor alle andere mensen die ook met zo'n soortgelijke vraag zitten.
Ja, want zeker.
Want ook in jouw gezin en ook in mijn gezin is gewoon heel veel ook een bijdrage te leveren door Feng Shui. En dat hoop ik dat ik dat duidelijk heb kunnen maken.
Hey, en degene die gelijk jouw training willen boeken, waar kunnen die terecht? De enthousiastelingen.
Ja. Nou, ik heb nog een grotere verrassing. Eigenlijk wil ik wel een Facebook of een workshopdag weggeven aan een van jouw volgers.
Oeh, ja. Dat zou helemaal cool zijn.
Ja, ja. En... Nou, dus als er iemand is die nu luistert en zegt, jeetje, weet je wel, ik wil daar weer meer van weten. Ik wil ook zo'n dag mee maken en dan ook daarna gewoon lekker in mijn huis aan de gang kunnen ermee. Nou, die kan reageren op jouw pagina als echt niet vanzelf gaat. Kan ook via mijn Facebook reageren, Debbie Wezelenburg, Feng Shui. En laat het weten. En zeg erbij van, joh, ik heb het interview gezien met jou en Esther. Noem dat. En dan ga ik voor één van jouw volgers een gratis workshopdag.
Ja! Nou, dan ga ik dit interview snel afronden. Ik ga het snel plaatsen en dan echt iemand heel erg blij te maken. Wat supercool. Echt super. Ja. Ik wil je heel erg bedanken. Ik kan nog urenlang naar je luisteren. Ik vind het zo interessant. Ik vond je workshopdag ook zo gaaf. Ik ben zo geïnspireerd. Ik ben gelijk helemaal aan de slag gegaan. Dus dat gun ik als jij kijkt naar dit interview. Dit gun ik jou ook. Dus ga vooral met Debbie in contact. Of vraag dingen aan mij. Maar ik geloof dat dit ook weer echt een puzzelstukje is in onze zoektocht naar oplossingen voor onze kinderen. Dus heel erg bedankt, Debbie, voor dit interview en je tijd.
Jij ook heel erg bedankt voor de uitnodiging, Esther. En ik wens al jouw volgers het allerbeste. En ik hoop ze te gaan ontmoeten ook.
Ja!
Ja, het zou leuk zijn.
Yes. All right.
Okay. Bye. Fijne dag.
Dag.
Bye.